We gaan vanavond lezen Hooglied 2, vers 8 tot en met vers 17. Hooglied 2, vers 8 tot en met vers 17. Hoor, mijn geliefde, zie, daar komt hij. Springend over de bergen, huppelend over de heuvelen, mijn geliefde is als een gazel of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, spiedend door de traliën. Mijn geliefde gaat tot mij spreken. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld. De zangtijd is aangebroken. Het gekir van de tortel wordt gehoord in ons land. En de vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen. En de wijnstokken in bloei geven geur. Sta op, kom, mijn liefste, mijn schone, kom. Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. Vangt ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem die te midden van de leliën wijdt, tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden. Wend u dan hierheen en doe als de gezel, mijn geliefde, of als het jong van een hert op de gekloofde bergen. Tot zover. Al een paar keer heb ik willen uitleggen, geprobeerd uit te leggen, wat het boek Hooglied eigenlijk voor ons zou kunnen betekenen. Natuurlijk een van de boeken van Salomo, een prozaïsch werk van hoge gehalte, van bijzondere klasse. Geroemd om zijn taalgebruik, bijzonder dat in de oude tijd al zulke pennenvruchten ontstonden. Maar we geloven dat de Heilige Geest dit ingewerkt heeft. Salomo heeft 3 boeken geschreven of geredigeerd. U kent van hem het Spreukenboek, u kent het Predikerboek en u kent het Hooglied. In het Spreukenboek wordt een soort omschrijving van een vrouw gegeven, hoe ze eruit zou moeten zien. Spreuken 31, is niet van hemzelf, maar hij heeft het wel samengesteld. In Prediker wordt gezegd dat een man onder 1000 was gevonden, maar een vrouw die bij zo'n man paste, die was er niet. En in het Hooglied is die vrouw gevonden. 3 boeken van Salomo met een samenhang. En die 3 boeken die hebben wij in onze Bijbel. Over het boek Hooglied is al zo vaak gediscussieerd. Is het nu wel zinvol dat zoiets in de Bijbel staat? Of zou je het ook wel weg kunnen laten? Nou, je kunt het niet weglaten. In de allereerste plaats omdat de Heer Jezus zegt: meer dan Salomo is hier. En hij heeft het dan over de koningin van Sheba, over de glorie van Salomo, over de bijzondere eigenschappen van die koning die geweldig machtig en groot en rijk en wijs is geweest. En de Heer Jezus zegt veel meer dan hij staat hier voor je op dit moment. Dit zijn zulke prachtige uitingen. Meer dan Jona, meer dan Salomo staat daar, op dat moment. En Salomo heeft deze dingen aan wie dan ook geschreven. Het is een van die 1005 liederen waarvan dit het hoogste is. 1005 heeft enorme aantallen liederen gemaakt, gedichten gemaakt. En dit is dan het hoogste lied, het bijzonderste, het hoogste van die 1005. In Israël was het de gewoonte dat de jongens dit niet lazen, dit niet hoorden of hoorden voorlezen voordat ze getrouwd waren. Vandaag wordt het ook wel eens als een pastoraal handboek gebruikt voor het huwelijk. Ik kan me daar best iets bij voorstellen. Verder is heel vaak gezegd, ja, het gaat hier over een bruid en over een bruidegom. Dat moet je dus echt zien in de talen van Israël en God die de bruid ziet. En dat klopt, daar is ook niets tegen, maar in het Nieuwe Testament wordt de gemeente vergeleken met een vrouw. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd, zegt Paulus in de Korinthebrief, 2 Korinthe 11. En Efeze 5 zegt, man, vrouw, heel bijzonder, uniek, door God in de schepping gelegd, beeld van Christus en de gemeente. En de bruiloft van het Lam vindt straks plaats in de hemel. En de bruid is niemand anders dan de gemeente van onze Heer Jezus. En als de gemeente verbonden wordt met een bruidegom, dan vind ik dat je alle vrijmoedigheid en alle body hebt, om dat zo te zeggen, om dit bijzondere hoge lied ook te bespreken en te overdenken in relatie tot de gemeente. Maar dan moet je wel bij de gemeente horen. Dan moet je wel leven uit God hebben. En dat is het eerste belangrijke. Je moet weten wie je bent door het geloof in de Heer Jezus. En als je de Heer Jezus niet kent, als je heiligt, als je verlosser, dan sta je buiten. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is hele heldere, duidelijke taal. Niet omheen draaien van ja, maar of... Dat kan niet anders. Het is of je hebt leven uit God, of je hebt het niet. En soms komt dat heel cru naar voren. Ik hoorde een paar dagen terug van een begrafenis waar een voorganger zei, ik wil eerst eens even met de dragers spreken, met degene die de baar, naar de grafplaats zouden dragen, voordat ik begin. En dat heeft hij gedaan. En heeft aan die dragers, dat waren de vier in dit geval, gevraagd van, kennen jullie de Heer Jezus als je heilig? Nee, dat kenden ze niet. Geen van vieren gaf een positief antwoord. Toen zei hij, nou, dat weet ik genoeg. En hij begon de toespraak, u hebt nog nooit zoiets meegemaakt. Vier doden dragen een levende ten graven. Ja, dat is schokkend. Dat is natuurlijk schokkend. Ik had het ook nooit gehoord dat zoiets zo cru, zo direct gezegd kon worden. Maar je hebt wel gelijk. Als je de Heer Jezus niet kent, dan ben je nog steeds dood in je misdaden en je overtredingen. En als je de Heer Jezus kent, dan leef je ook al, ben je gestorven. Begrijp u? Dat is die taal die uit de schrift naar voren komt. En dat is best pittig en heftig. Maar zou je zelf de vraag willen stellen, en waar sta ik dan? Geloof je in het volbrachte werk van de Heer Jezus? Nou, Henny knikt, maar dat wist ik al. Van haar wist ik het al. Ja. Het is een vreugde dat je ziet dat mensen de Heer Jezus leren kennen. We waren er net bij dat iemand de Heer Jezus aannam. De vrouw was tot bekering gekomen en had zich laten dopen. Dat gaat me niet om de dopen waarop en waaraan, maar dat gebeurde wel. En die man was ver weg, wilde eigenlijk niks. Vroeg toch uiteindelijk om een Bijbel. Is daarna een aantal keren gaan zoeken naar de weg van de Heer en de samenkomst bezocht. Ik mocht daar iets zeggen. En hij heeft de Heer Jezus aangenomen. Na afloop gebeden met hem. En hij heeft ook gebeden. Heer Jezus, kom in mijn hart. En meer hoeft niet. Heer Jezus, kom in mijn hart. Meer hoeft niet. Dat is het eenvoudige gebed van een zondaar die zegt, ik kan niet verder. Ik ben schuldig, ik sta voor God in het krijt. En ik kan niet anders dan geloven in het volbrachte werk van de Heiland. Als je dat hebt gedaan, hoor je bij de gemeente. Hoor je bij dat hele bijzondere gezelschap waarvan de Heilige Geest het centrum is. Die gaat wonen in jou, maar ook in het huis des Heren, ook in het lichaam van Christus. En jij en ik horen dan bij de bruid van het Lam. Je mag je zien als een bruid. Welk een uitzicht, bruidsgemeente, zo zingt Johannes de Heer. eeuwig hem ten eigendom. Wat een uitzicht hebben we. Nu over de bruidegom ga ik nog een aantal dingen zeggen en over de bruid ook misschien. Maar dat is de ondertoon van het boek Hooglied. En daarom is het zo'n boeiend boek. Het is niet zozeer leerstellig, het is veel meer emotioneel, gevoelsmatig. Van hoe voel je je dan? Of hoe ervaar je dit dan? Hoe mag je dit ervaren? Hoe kun je dit beleven? Hoe kun je vandaag de dag die geweldige rijkdom beleven van verbonden zijn met de bruidegom? Hoor, mijn geliefde, zo begint ons stukje. Zie, daar komt hij. Het is alsof dit een soort appel is. Hij staat op het punt om te komen. Nu, sommigen zeggen, ja, dan moet je de tekenen van de tijd bestuderen. Dat doen we ook. Ik kreeg net nog een stukje pamflet in handen van een Vlaamse krant van 25 oktober, jongstleden, waarin stond dat in het Vaticaan toch wel een besluit genomen was dat we in Europa toch wel één munteenheid moesten hebben. Alsof dat nog niet in de Bijbel had gestaan. Maar oh, oh. In Europa buigen ze zich het hoofd over deze geweldige kwestie. Griekenland wel of niet mee blijven laten doen. En wat er dan van Italië komt, weet ik ook niet. Maar het Vaticaan ligt midden in Italië. En die vinden dat je er toch maar in moet blijven. De Bijbel heeft gezegd dat er inderdaad een soort machtsblok ontstaat, politiek en economisch. En dat is ook niet nieuw, want dat was er al in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus. Toen was keizer Augustus, u weet het hè, vanuit Rome, aan het regeren, het Romeinse Rijk. En toen al was het streven om daar één munteenheid en één taaleenheid van te maken. Toen al. Dat munteenheid gebeuren is geschied, want toon mij een denaar, zegt de Heer Jezus. Wiens beeldenis is dat? Ja, dat is van de keizer. Nou, dat is de keizer van Rome. Geef aan de keizer wat van de keizer is, aan de Heere God wat van hem is. De taaleenheid is niet gebeurd, maar toen was dat streven er al. En Hitler heeft dat geprobeerd en Napoleon voor hem en vele anderen na hem en voor hen. En we zitten daar vandaag middenin. Het is bijna zover. Sorry hoor, een beetje oprisping. Economisch gaat het helemaal niet goed. In het Midden-Oosten staat alles bijna in brand. En je kunt soms een beetje blij zijn dat Syrië nu behoorlijk op zijn tabbert krijgt van de omliggende landen. En dan denk je, ja, ja, dat is maar goed ook. Maar ondertussen is het wel brand in Syrië en brand in Turkije en brand in Jordanië en brand in Iran en in Irak. En Israël staat onder sperrevuur. Ook dat is Bijbels te voorzeggen. Alles duidt erop dat het niet lang meer kan duren. We moeten wakker worden. Het is middernacht. De bruidegom komt, roept Matteüs 25. Het is tijd om wakker te worden. Het is tijd om uit je slaap te ontwaken. De gemeente zal vandaag op de bressen mogen staan en mogen uitkijken naar de Heer Jezus. Hoor, hij komt eraan. Het is alsof dat geluid in de gemeente opnieuw moet worden gegeven. Toen ik tot bekering kwam, was het in de evangelische hoek waar ik terecht kwam een hele gewone zaak dat er gesproken werd over de komst van de Heer Jezus. Daar ging het over. De conferentie ging het daarover. En in diezelfde kringen, kom ik nog wel eens, hoor je nooit meer iets over de Heer Jezus. Nou, nooit is misschien een beetje een te directe, een beetje te bout met een D, maar ik bedoel, hoe dan ook. Maar denkt u nog wel eens aan de komst van de Heer Jezus? Of denkt u meer aan de komst van de euro of aan de goede euro of aan de komst van bepaalde dingen die u nog wilt veranderen? De komst van de Heer Jezus. Zien we nog uit naar de bruidegom? Is er nog iets van de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet? Laten we ons gereed maken. Laten we ons eigenlijk helemaal richten op dat enorme punt van hij komt, mijn geliefde, zie, daar komt hij. En dan vergelijkt ze dit met een gezel of het jong van een hert, springend over de bergen, zegt vers 8 en vers 9, huppelend over de heuvelen. Nou, het is alsof zo'n gezel die bergen helemaal niet nodig heeft. Zo lijkt het. Alsof je er gewoon overheen zweeft. Alsof die eventjes iets aanraakt en dan een enorme sprong verder doet. Een prachtig gezicht. Hij komt. Hij heeft die bergen niet zo nodig, maar het is alsof hij erboven zweeft. Alsof het eigenlijk een heel ander gebied is. Alsof het een ander gevoel is. En dat is het ook, denk ik. De bruidegom komt. En dan zegt vers 9b... Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters en spiedend door de traliën. Ik heb dat met je gelezen, maar ik wil gewoon de tekst volgen. Zodat je het, ook als je het naleest thuis, nog een keer kunt herkennen. Herkauwen, wat mij betreft. Hij staat achter onze muur. Er is nu nog een scheidsmuur tussen de Heer Jezus en ons die hier in Sliedrecht in deze zaal zitten. Nou, de muren zijn niet zozeer de muren van dit gebouw. De muren hebben meer te maken met ons verblijf hier op aarde. En ja, ons gedoe en onze moeite dingen en onze vreugde dingen. Van alles om ons heen. En toch, er is nog een afstand, er is een muur. Maar wat blijkt uit de tekst, in die muur zitten kennelijk vensters en in die vensters zitten ook traliën. Dat was heel gewoon. Glas hadden ze niet. Dus er werd een beetje een soort traliewerk ingedaan, zodat niet iedereen naar binnen kon glippen. Ook de wilde dieren niet, maar ook allerlei mensen niet. Inbrekers ook niet. Dus in die muur die er is, zitten wel vensters. En in die vensters zitten wat traliën. Maar los nog even van die traliën, daar zitten dus vensters. Ik wil u graag meenemen. En ik zou zo graag willen dat u vanavond even door de muur heen kijkt, omdat er vensters zijn. Deze avond is zo'n venster. Echt. Je stille tijd van morgen zou misschien ook zo'n venster geweest kunnen zijn. Of wat je vanavond samen met de Heer bespreekt, is misschien ook een venster. En hier staat, hij staat achter onze muur, spiedend door het venster en kijkend naar door die traliën heen. Het is nog niet de nieuwe situatie, we zijn nog niet bij hem. Het is nog een soort scheidsmuur tussen hem en ons die hier dus nu nog zitten. Maar toch hebben we zo nu en dan zo'n opening. Ik hoop dat u in uw gemeente waar u bent, elke zondag zo'n venster hebt. En dat u naar hem kijkt, dat u hem ziet en dat hij u ziet. En dat de gemeente een plek is waar als het ware even die muur doorbroken wordt. Alsof de Heer er al is. Alsof je hem al hoort. Alsof je hem kunt waarnemen. Alsof je zijn stem hoort. Dat is zegen. En nog een keer, dat hoeft niet beperkt te blijven tot die ene samenkomst per week. Stel dat dat zo is, dan heb je dus alleen maar op een zondag dit enorme voorrecht. Nee, dat is ook voor je eigen stille tijd, als je met de Heer omgaat. Heer, ik wil u zo graag even zien. Ik wil u zo graag even spreken. Ik kijk even omhoog. Ja, waar je anders heen moet kijken, weet ik ook niet. Maar je kijkt op de een of andere manier naar hem, is de Heer Jezus. Wilt u even dat sluiertje wegnemen en mag ik u zien door een venster heen? Daniel had in de oude tijd al open vensters in de richting, een open venster in de richting van Jeruzalem. U weet het wel, hè? Hij mocht niet meer bidden. Maar voor dat gebod of verbod kwam, had hij dit huis al zo gebouwd dat hij een open venster had in de richting van Jeruzalem. En daar knielde hij, daar bad hij. Hij keek naar, hij zag Jeruzalem. Nee, hij zat midden in Babel, heel eind van Jeruzalem. Vandaar misschien niet zo lang vliegen, maar toen was het een hele afstand. En hij zag Jeruzalem, open vensters in de richting van Jeruzalem. En daar knielde hij, daar bad hij, 3 keer daags. En daar vonden ze hem. Hij had dat zo geregeld, dat was zijn verlangen. En nu wil ik het omdraaien. We hoeven niet in de richting van Jeruzalem te bidden. Maar ik hoop wel dat u open vensters hebt in de richting van de bruidegom. Ik heb u als een reine maagd, zegt Paulus nog een keer die citaat uit 2 Korinthe 11. Ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. Dat u naar de bruidegom kijkt. En dat u een verlangen hebt om hem te zien. Dat u hem bewijzen van uit de hemel wilt kijken. Dat kunnen we niet, maar we kunnen wel naar hem kijken. We kunnen wel opzien naar hem. En dat is de insteek. En vanavond krijgt u ook kans om even naar hem te kijken. En hij wil zo graag kijken naar wat er in jouw hart is. Hij wil ook spieden. Hij wil speuren naar gevoelens, naar emoties, naar verlangen die hij bijzonder vindt en buitengewoon waardeert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, spiedend door de tralien. Dan gaat vers 10 verder met: mijn geliefde gaat op mij spreken. U weet het, het is een beurtzang. Zo nu dan is zij aan het woord en dan is hij aan het woord. Het gaat heen en weer, een beurtzang. Kennen we ook wel. We hebben ook wel liederen die we om en om zingen of zo. Nou, zoiets. Dit is ook een beurtzang. Je moet even op de tekst letten, maar het is helemaal niet moeilijk om erachter te komen dat nu de beurt aan hem is. Hij, staat er trouwens bij, hè? Hij, mijn liefste, gaat tot mij spreken. En als hij spreekt, dan zou je op je puntje van je stoel moeten zitten. Ik had vorige week donderdag een toespraak ergens en daar zat een meneer die wat vreemd is in de ogen van vele anderen. Komt ook wat raar over zo nu en dan. En hij zei na afloop tegen mij: ik zat niet op de stoel, ik zweefde er bovenom. Weet je wat nou? Hij wou alleen maar aangeven, het was zo boeiend voor hem geweest dat hij bij wijze van de stoel niet eens gevoeld had. Nou, dat is best een complimentje misschien, maar het gaf iets aan van hoe hij zelf in elkaar zat. Hij verlangde hiernaar. En dan kan iedereen je wel vreemd vinden, maar dit is heel bijzonder. Dit is uniek, dat je boven de dingen een beetje opgetild wordt. Dat heb je ook wel gehad, je bent wel eens in samenkomsten geweest. Je zat dus helemaal vol met zorg, met spanning, met van alles en nog wat. En het is alsof je er even bovenuit getild wordt. Opgetild wordt, gedragen wordt. Op adelaarsvleugelen zeggen we dan wel eens, een hele plechtige term erbij. Maar ondertussen, dat verlangen om bij hem te zijn. Hij gaat spreken. En wat zegt hij dan? Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom. Hij zegt tegen jou vanavond: sta toch op. Oh, dus we moeten dus staande deze toespraak aan. Nee, blijf maar zitten. Het is ook een beetje een traditie dat we alle liederen moeten gaan zingen staande. En soms sta je dan 3 kwartier als je dat vol kunt houden. Klinkt een beetje katterig. Nou, eigenlijk is het ook wel een beetje zo bedoeld. We slaan soms door, hè. En toch? Sta je al in de startblokken. Sta toch op. En hij noemt jou en mij mijn liefste. Het mooiste wat ik heb. Het beste wat ik ooit kan vinden. En jij moet denken dat je een waardeloze prul bent. Dat het allemaal niet goed gaat met je. Dat je eigenlijk niks kunt. En dat eigenlijk de Heere beter met stenen aan de slag had gekund. Ja, dat kan ook. Hè? Als jij zou zwijgen, dan gaan de stenen spreken. Dat klopt. Dat is een taal uit de schrift. Maar de Heere vindt jou bijzonder. En dat moeten we toch een keer durven zeggen. Hij vindt ons bijzonder. Hij vindt ons mooi, dat blijkt. Mijn liefste, mijn schone, mijn duif, mijn volmaakte. En dat gaat allemaal over jou. Duif ben je, een volmaakte, een schone, een lieve, bijzondere bruid. Dat staat hier. Dat betekent dat die kwalificaties die hier gebruikt worden om die vrouw te duiden, eens een keer op de gemeente geplakt mogen worden, op ons geplakt mogen worden. En dan moet je niet zeggen dat jij het verknald hebt, vandaar dat weet de Heere heel goed. En toch wil hij met jou aan de slag. Tussenzin. Dat heeft me echt geraakt eergisteren. Ik heb gistermorgen een toespraak gehouden over Marcus 14, vers 51. Waar in de Gethsemane. De het worstelen van de Heer Jezus omschreven wordt. En waar dan Judas komt met zijn hele horde en de soldaten en de dienaren van de hoge priesters. Ze arresteren hem. En dan is er een jonge man in een wit linnen kleed. En ze laten de Heer Jezus allemaal alleen, behalve die jonge man. Die gaat nog een eindje met hem mee. Lees maar eens zorgvuldig Marcus 14, 50, 51. Die jonge man, dat is Marcus. Dat is de schrijver van dat Marcus-evangelie. Dat is ook de enige die daarbij was. Hij kan ook als enige dit verhaal vertellen. Dat doet hij ook. Dus de enige die dat heeft kunnen kennen, dat was nu Marcus zelf. Maar wat gebeurt er dan? Hij heeft een linnen kleed aan. En dan gaan de soldaten ook hem grijpen, omdat hij de Heer Jezus volgt. Hij laat het linnen kleed achter in de handen van die soldaten en vlucht. Dat heeft me zo geboeid. Want ik zie op dat moment de Heer Jezus gaan naar het kruis. Zal ik het anders zeggen? Ik zie op dat moment de hoge priester gaan naar het altaar. Ik zie op dat moment de grote verzoendag aanbreken. En hoe was de hoge priester gekleed op de grote verzoendag? Staat in de Bijbel hoor. In linnen kleed. Als ik het anders zeg, klinkt het zo. Er waren op dat moment dus twee mensen in linnen. De een om de grote verzoendag in te gaan. En de ander was die jonge man. En die jonge man liet dat linnen, gerechtigheid van de heiligen, rechtvaardige daden. Want dat betekent linnen. Echt waar hoor, heb ik niet bedacht. Staat in de Bijbel. Gerechtigheid of rechtvaardige daad van de heiligen. Die jonge man liet dat in de handen van de vijand. En de Heer Jezus liet het in het heilige der heiligen. Want daar liet de hoge priester zijn linnen gewaad. Dit soort schilderijen, die zijn zo uniek. Maar je kunt nu zeggen, ja, maar die jonge man die liet het dan toch maar even afweten. Dat klopt. Maar diezelfde jonge man blijkt later samen te bidden voor de vrijlating van Petrus. Want dat gebeurde bij zijn moeder thuis. Lees maar Handelingen 15. Handelingen 12. En hij wordt als knecht meegenomen door Paulus, Saulus, Barnabas. Ik ga ook niet altijd even koosje. Maar uiteindelijk zegt Paulus van hem, hij is mij van veel nut en ontvangt hem. En Petrus zegt, hij is mijn zoon en hij is zijn secretaris, zijn schrijver geworden. De knecht. Niet omdat het altijd zo goed ging, maar omdat zijn hart brandde. En ik zeg, vraag u niet of het goed ging vandaag, maar ik vraag u wel of uw hart brandt. Of u verlangend bent naar de bruidegom, of u uitziet naar hem. Hij vindt u mooi. En dat is niet omdat u het goed gedaan hebt, dat is omdat hij het zelf goed gedaan heeft. Omdat hij u bekleedt met het linnenkleed van de bruiloft. Want u bent dan gekleed in fijn linnen. Dan niet omdat u dat prachtige gewaad gekocht, zelf geweven hebt, maar omdat hij dit heeft gebracht. U wordt gezien in het schitterende gewaad van zijn volkomenheid. Zo zegt een prachtig lied daar. In het schitterende kleed van zijn volkomenheid. Niet in uw bewerkte of aangebrachte stof, maar in zijn stof. En die man in linnen, die u ook vindt in Daniel 10, om dat verhaal maar compleet te maken, daar ziet u hem boven alles verheven, de man in linnen. Ja, dat is maar één, dat is de Heer Jezus. Dat is maar één die dat is. Dat is maar één die aan die kwalificatie voldoet. Het is ademloos mooi om te kijken naar deze dingen. Want als hij je mooi noemt, dan is het niet omdat jij het goed gedaan hebt vandaag. Want dan zou je misschien vandaag voor jezelf denken, nou, ik ben er wel ongeveer. En morgen gaat het helemaal niet goed. En dan denk je, ja, ik ben weer bij nul. Ik kom weer helemaal terug bij af. Dat is net een soort golfbeweging. En daar zit u eindeloos in. En u denkt, nou, als ik het dan maar op het laatste moment dan maar even weer zo'n top krijg. In de hopen des eeuwigen levens. Nou, zo gaat het niet. Want als u denkt op uw eigen top, dan komt u er nooit. Ook niet op uw sterfbed. U kunt alleen maar denken aan hem die het werk volbracht heeft. Hij schenkt u de klederen van het heil. En hij geeft u de mantel van de gerechtigheid. Weet u hoe die mantel van de gerechtigheid eruit ziet? Wit linnen. Dat zeg ik u, omdat Openbaring 19 dat zegt. Hij geeft het u. Wij zouden onze gerechtigheid wel eens in de handen van de vijand kunnen laten, omdat we falen, omdat we toch bang worden op bepaalde cruciale momenten, toch afhaken. Maar hij doet het niet. Hij vindt je nog steeds mooi. U bent mooi. Niet om uzelf, maar om hem. Hij vindt u mooi. Nou, dat moet je een keer amen, op, niet voor mij, maar voor jezelf, voor het woord van God. Amen, Heer Jezus. Wat fijn dat u mij mooi vindt. Ik heb mezelf altijd lelijk gevonden. En ik ben bezig om me met botox of weet ik veel in te spuiten om een beetje mooier. Nee, hè? Stop er maar mee. Hij vindt u mooi, zoals u bent. Hij vindt u mooi. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom. De winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. We hebben misschien meer met Jeremia 8 vers 20. Daar staat merkwaardig genoeg dat de zomer voorbij is. En dat we nog niet bekeerd zijn. Israël zegt, de oogst is voorbij, de zomer is voorbij en het is niet tot een oplossing gekomen. Nee, als het om onszelf gaat, dan is dat niet zo. Maar hier, de Heer zegt, de winter is voorbij. Die koude tijd is over. De zangtijd is aangebroken. De bloemen vertonen zich. De regen is over. De winter is voorbij. Met andere woorden, jij en ik die geloven in het volbrachte werk van de Jezus, we hebben alle reden om te zeggen, wij staan midden in het voorjaar. Het is op het punt van uitbreken. Het is alsof alle knoppen bijna openspringen. Zo mooi. De winter is voorbij. De zangtijd is aangebroken. Dat doen we toch. Halleluja, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. We gaan als het ware oefenen voor het nieuwe lied. Ik weet niet hoe het nieuwe lied straks klinkt, dat weet ik niet. Ik heb ooit een mevrouw gehad, die wist het wel, heeft dat voorgezongen voor de telefoon. En toen heb ik gedacht, nou, ik geloof niet dat het zo klinkt. Goed, dat was een heel, heel raar verhaal, maar dat is echt gebeurd. En toen dacht ik, nou, dat is het niet. Maar we mogen toch verlangen om de Heer Jezus te prijzen. Heer Jezus, we staan in de startblokken. Sta op, mijn liefste. En we willen gaan zingen. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde, wondergroot. Ik wil zo graag vertellen van de Heer Jezus. Ik wil zo graag dat dat overkomt. Dat dat overkomt. En dat het geweldige verlangen om de Heer Jezus te zien en om hem te horen er is. Het gekeren van de tortel wordt gehoord in ons land. De vijgenboom, praktische gerechtigheid betekent dat. Laat zijn vroege vrucht zwellen en de wijnstokken, vreugde betekent dat. De wijnstokken in bloei geven kuur. Wijn staat in de Bijbel altijd voor dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Richteren 9 vers 13. En de vijgenboom heeft te maken met praktische vruchten. Vruchten die al beantwoorden aan dat nieuwe leven. En dan wordt nog een keer gezegd, vers 13b. Sta op, mijn liefste, mijn schone, kom. We zijn nu al in een soort voorjaarsstemming. Nou, Bij ons vroeger, bij mij vroeger, bij u misschien nooit, maar voorjaar was iets van, oh, dan komt die schoonmaak weer. Mijn moeder kon niet zo hard, want die was invalide. Was het ook een beetje druk, was een beetje chaotisch soms, thuis. Ik was zelf misschien ook wel chaotisch. Maar er kwamen tantes, die kwamen, van die potige tantes, u kent ze wel een paar. Nou, ik kan u verzekeren, je kunt beter een week vakantie nemen. Het hele huis op de kop, daar ging het. Voor mij was voorjaar iets van schoonmaak, berg je maar. Maar u vindt dat dat moest, want dat moest weer gereinigd worden. En misschien is dat wel zo. Als ik nu denk dat de Heer Jezus nu komt, als de voorjaars vruchten en geuren en kleuren, bloemen, nu voelbaar zijn, nou, misschien moet ik dan wel opruimen. Moet dan het stof van de winter wel weg? En moet dan dat wat niet weggedaan is, toch weggedaan worden? Grote schoonmaak. Nou, dat betekent gewoon belijden, Heer, ik heb dat of dat niet goed gedaan. Dat moet weg. Sta op, mijn liefste, mijn schone. Ik vind je zo mooi, ik wil je zo graag zien. Ik wil graag dat je bij me komt. Mijn duif in de rotskloof, zegt vers 14, in de schuilhoek van de bergwand. Nou, je kunt maar één kant op denken, dat is aan die rotskloof waar Mozes stond door de hand van de Heer bedekt. En waar Elia stond, dezelfde rotskloof, dat geloof ik stellig. Kan ik niet helemaal bewijzen, maar wel dat het in hetzelfde gebergte was. Het was in beide gevallen het Horeb. Beide gevallen, dat is volstrekt helder. Ik vul dan in dat de Heer dan zo precies is dat hij ook nog in dezelfde locatie, vierkante meter, heeft gestaan. Maar neem ik aan. Hoe dan ook, daar heeft Mozes gestaan en hij zag de heerlijkheid van de Heer van achteren. Elia heeft daar de stem van de Heer gehoord. Het suizen van een zachte koelte, zo zegt de Bijbel dat. Of moet ik het zeggen met een componist die ooit een oratorium daarover geschreven heeft, Mendelssohn Bartholdy, dat was een Jood, maar ook een gelovige Jood, een Messias belijdende Jood. En die heeft gezegd dat de engelen daar zacht kunnen zongen. Kan ik me iets bij voorstellen. Vind ik mooi. Vind ik heel mooi. Het zuizen van een zachte koelte. Alsof je een heel fijn, schitterend concert mag aanhoren. Waar je bijna privé gast bent. Niemand is erbij. Alleen voor jou wordt dit gezongen. Muziek raakt mij heel diep in mijn emotie. En anderen hebben misschien niets met muziek. Hebben wel wat met kleuren of met schilderwerk of met een mooi boek. Maar hoe dan ook, dit is wat hier staat. Mijn duif in de rotskloof. In de schuilhoek van de bergwand. Daar sta je. Zo zie ik je. Hoog verheven. Al een stuk omhoog. Maar veilig. En beschut en geborgen, niets kan daar verandering in brengen. De vijand niet, niemand kan daar iets in gaan doen. En dan komt de vraag in vers 14, laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. Dat betekent dat de bruidegom zegt, en nu wil ik je zo graag zien. En ik zou zo graag jouw stem willen horen. Dat vind ik een beetje moeilijk. Ik weet niet wat we doen met onze stem. Ik heb heel lang geleden een verhaal gelezen van monniken in een klooster. En die hebben gezongen elke dag. Maar het leek nergens op, vond men. Dat vonden die monniken niet, maar dat vond een nieuwe monnik die binnenkwam. En die zei, omdat hij waarschijnlijk heel erg muzikaal was, dit zingen van jullie, dat lijkt nergens op. Het is zo vals als een kraai. Nee, ik zou jullie lesgeven. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft echt lesgegeven en hij heeft dat monnikenkoor omgeturnd. Totdat ze schitterend zongen. En toen kwam een engel op bezoek. Dat is het verhaal. En die vroeg, zingen jullie nog wel eens? De Heere luistert graag naar jouw stem. Moet je niet zeggen, dat kan ik beter aan het podium overlaten. Want daar staan geoefende zangers of zo. Of er zijn muzici die het allemaal doorgespit hebben. Die het allemaal heel goed kunnen. Nee, jij bent aan de beurt. En ik heb ook eens tegen iemand gezegd dat ze wat zachter moest zingen. Omdat het zo vals klonk. Het was ook knoer en knoerhard en dwars tegen hen. En ze zei tegen mij, ik zing er niet voor u, ik zing er voor meneer, punt. Zo van, je kunt me wat. Zing je nog wel eens? Ik bedoel dat heel emotioneel, dat raakt me, omdat de Heer zo graag mijn stem wil horen. Je zou bijna zeggen, ja, ik heb een stem en daar kan ik niks mee. Het gaat niet eens om je stem, het gaat om je hart, om wat van binnenuit gebeurt, om de emotie. Begrijp je wel, dit is niet zozeer leerstellig, dit is emotioneel, dit is van binnenuit, dit is uit het hart. De Heere een loflied zingen. Heere, ik wil zo graag voor u een lied zingen. En ook al zou het stotterend gebeuren en niet op de juiste toon, het maakt niet uit hoor, als het uw hart is. En wij laten dit nu over aan professionals. Onze cd's moeten een beetje van de goede kwaliteit zijn. En Zo is het in de samenkomst ook, bijna. Ik zat op een conferentie naast een bevriende broeder die daar ook moest spreken. En hij zei tegen mij, het duurt niet lang meer. Ik was met hem eens. Dan is er geen gemeentezang meer. Hij bedoelde het precies zoals hij het zei. En ik denk dat hij gelijk had op dat moment. We moeten oppassen. De Heer wil zo graag jouw stem horen. En hij wil je gedaante zien. Want zoet is je stem en je gedaante is bekoorlijk. Hij zegt, ik wil je heel graag zien en ik wil je ook heel graag horen. Aha. Hij wil mij graag zien en hij wil mij ook heel graag horen. Wat mooi is dat. Dus de Heer Jezus naar mij verlangt. Kijk, als het om een bruid en een bruidegom gaat, dan kun je je daar best iets bij voorstellen. Maar ja, dat durf je dan niet op jezelf te plakken. Maar toch, zou je het willen? Zou je het nu vanavond durven zeggen, Heer Jezus, ik wil ook graag mijn stem voor u laten horen. Ik kijk niet meer naar de buurvrouw of naar de buurman, ik kijk naar u. En mijn verlangen is dat u daarvan geniet. En ik verlang ernaar om u te zien. Hij verlangt ernaar om mij te zien. Zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. Vers 15 zegt, vangt ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan. Nou, we voelen allemaal aan wat dat betekent. Als het voorjaar aanbreekt en de besjes vertonen zich en de bloemetjes vertonen zich en de groene blaadjes komen, nou, dan komen die vossen ook. En er zijn nog jonge vossen, maar ze proberen wel om hun buit te pikken. Vangt ons de kleine vossen. Die de wijngaarden verderven, die de vreugde wegpikken. U bent waarschijnlijk in een prachtige gemeente waar nooit iets misgaat, veronderstel ik. Ik wil alleen maar zeggen, één erbij, en het zou wel eens heel anders kunnen zijn, al lang geleden geleerd te zeggen, als je zoekt naar de volmaakte gemeente en je vindt hem, ga er dan niet heen. Want als jij er komt, dan is het met die volmaaktheid gebeurd. Het is een hele oude, maar het is waar. Een fijne gemeente, er is één aan het wroeten en dat werkt door onderhuids, zoals dat heet, of net als een veenbrand onder de heide door. En daar steekt het de kop op en daar, en je weet niet eens precies waar je het moet bestrijden. De kleine vossen. Het geroddel en het roddelcircuit. En de gemeente is in no time in paniek. Een paar weken terug. Onze gemeente Nijverdal. Gemeentevergadering, ja. Dan moeten ze eventjes harde woorden, harde noten gekraakt. Ik zit gelukkig niet in het bestuur meer. Dat heb ik mogen afschrijven. Ik ben zo blij dat er anderen zijn. Maar ik was zo dankbaar dat die anderen het heel wijs gedaan hebben. Die hebben gezegd, we gaan naar de Heer, we gaan eerst in verootmoediging, we gaan geen gemeentevergadering doen, we gaan een verootmoediging. En het is zo'n zegen geworden. Zo'n zegen geworden. Moet je dit altijd zo doen? Nou, misschien wel anders een keer. Maar dit wil ik gewoon zeggen, die vossen, de kleine vossen. Ik zat op een avond ergens in het noorden van het land en zei een broeder tegen mij, we hadden een prachtige bloeiende gemeente. En in 7 weken tijd is de nieuwe voorganger in staat geweest om de hele zaak te ruïneren. 7 weken. Niets meer van over. Nul. En u weet natuurlijk van de scheidingen daar en ginds. U weet het allemaal. En u weet dat het in de reformatorische kring gigantisch tot verdeeldheid heeft gezaaid. Maar u weet hopelijk ook dat het in de evangelische kring bepaald niet beter is. Nog erger. En het is allemaal mijn koninkrijkje, mijn ik, mijn visie, mijn club. Ik. De schatten van Jericho moesten in de hand van de Heere worden gelegd. De schatten van Jericho, goud, zilver, koper, ijzer, alles wat waardevol was, moest eruit worden gehaald en het moest worden gebracht in de tent van de Heere. De zonde van Achan was niet dat hij met zilver of goud liep. Dat liep iedereen, dat deed iedereen. Maar de zonde van Achan was dat hij zilver en goud nam en dat in zijn eigen tent legde. Als u denkt dat uw spreekvaardigheid of uw muzikaliteit of uw bestuurlijke kwaliteit of uw onderwijzende kwaliteit van uzelf is, heb u het mis. Als u dat voegt bij uw eigen gereedschap, als u dat denkt te moeten beheren omdat het van u is, wat hebt u dan dat u niet ontvangen hebt, zegt Paulus. En als u het dan ontvangen hebt, waarom beroem je je dan alsof je het niet ontvangen zou hebben? Het probleem zit dat we altijd weer diezelfde valkuil kennen. Het in de verkeerde tent leggen. Niet in de tent van de Heere, maar in onze eigen tent. Dit zijn hele scherpe dingen uit de schrift. Beelden waar u misschien even aan moet wennen. Vangt ons de kleine vos. Praten over de komst van de Heer Jezus. Nee, we moeten nuchter zijn. We moeten het nu over het hier en nu hebben. We moeten het nu vandaag zeggen. Hoe kunnen wij die arme zwervelingen, of die arme dit, helpen? Natuurlijk. En we moeten de dienst aanpassen. We moeten het allemaal laagdrempelig maken, want dan kan de buurman ook binnenkomen. Nou, er is ooit een koning geweest die heeft het altaar aangepast. Altaar is gezien in Damascus bij de buren. En hij wilde zorgen dat de buurman ook zomaar binnen kon stappen. Einde van de tempel. Koning Achas was dat in het Oude Testament. Einde. Deur dicht, lamp uit, over. En vandaag gaan we precies dezelfde dingen doen. We hebben het allemaal in onze Bijbel, maar dat zegt ons niks meer. Nee, we moeten het allemaal. Ik ga geen voorschrift uitvaardigen. En ik kan me best voorstellen dat er een plan mag komen in de gemeente om die mensen van de straat te bereiken. Nou, ik heb er ook nog vrede mee dat u op zondagmorgen die mensen uit de straat wilt bereiken, maar doet dan op zondagavond iets voor uzelf en voor de gemeente en voor de Heer Jezus. Of net andersom, het is mij goed, maar ga alsjeblieft niet die kleine vossen een plaats geven. Want die komen binnen en die zeggen dat ze ook verstand van bestuurder hebben. Nou, die zijn er. Er zijn ontzettend bekwame bestuurders buiten de kerk. En die komen binnen en die zijn dan gelijk, omdat ze bepaalde bestuurders zijn in de leiding. Kleine vossen die de wijn gaat verderven. Echt waar. Ik wil niet de strakke lijn uitzetten, maar ik wil zo graag waarschuwen. We moeten opnieuw verlangen hebben naar de komst van de Heer Jezus. En als het in de gemeente niet meer gaat om Heer Jezus, we willen u graag zien. Dit onze samenkomst is een venster en we willen u waarnemen. En als we u niet meer waarnemen, Heer Jezus, ja, dan zitten we hier te kijken naar niks, naar niks, naar nul. Als de Heer Jezus niet meer zichtbaar wordt, als het niet meer over hem gaat, nou, dan gaat het over onszelf of over de wereld. De duivel die vindt stenen veel belangrijker dan brood. En hij zegt ook nog dat we van die stenen maar brood moeten maken. Dat is de tactiek van de tegenstander. Het moet anders. Het moet zo zijn dat we verlangen krijgen naar de Heer Jezus. Vang ons de kleine vossen. Mijn geliefde, zegt vers 16, is van mij en ik ben van hem die te midden van de leliën wijdt. Tot de avondwind waait. Tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden. Dat is een soort refrein, daar kom je steeds vaker tegen. Daar kom ik later wel op terug. Dat is zolang we hier nog zijn, tot dat moment. Maar het verlangen is, mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Dat wordt later ook anders gezegd. Mijn geliefde is van mij. Mijn Jezus, u bent van mij. Nou ja, dat is aanmatigend. In het eind van het boek is het net andersom, hoor. Dan zeggen we, Heer, wat fijn dat ik van u ben. Weet je wat, dan is de taal ook anders al. Dan ben je al verder gevormd, ook al in deze taal al anders gevormd. Maar voorlopig, mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Het is een oud lied dat zegt, ik ben uw en gij zijt mijn, liefde heeft ons samen verbonden. En in Gods ogen ben ik rein door het bloed uit uw wonden. Een heel mooi lied. Ik ben van u en u bent van mij. Dat is een geloofsbelijdenis. Dat is, de bruidegom komt, ik ben van u en u bent van mij. En tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden zal ik dit belijden. Tot dat moment zal ik dit blijven zeggen. Dat ik van u ben en dat u van mij bent. En dan komt het refrein terug. Wend u dan hierheen en doe als een gezel. Heer Jezus, kom dan. Alsjeblieft, kom. Wees als een gezel. Raak die punten maar niet meer aan, maar kom. Laat u uzelf alsjeblieft zien in mijn leven. En dat verlangen van de Heer Jezus willen zien in onze levens, dat mag er zijn. Ik ben er diep van overtuigd dat als de gemeente vandaag niet meer de bruidsgemeente is, wordt soms ook bestreden. Hè? Er zijn hele groepen die zeggen, nee hoor, Israël is de bruid, de gemeente is niet de bruid. De gemeente is het lichaam van Christus. Nou, verlangt u nou maar naar het hoofd en het lichaam dat het eindelijk een keer één wordt. Mag u ook doen. Is ook een beeld. Maar dat beeld van bruid en bruidegom is echt voor de gemeente. Maar als je dit weg hebt, gaat beredeneren, dan is er weer zo'n klein vosje die de wijn gaat verderven. Dan komt er weer een element bij. Ja, listellig, kun je dit niet onderbouwen? Nou, dat kan ik wel, dat wil ik ook graag. Maar ik wil zo graag vertellen dat de emotie, het verlangen naar de Heer Jezus er mag zijn. En dat is Matteüs 25. De vijf wijze, de vijf dwaze meisjes. U kent ze allemaal. Ik bedoel niet bij naam en toenaam, dat natuurlijk niet, maar u kent de geschiedenis. En ze vallen alle 10 in slaap. En dan komt de middernacht de roep, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. 5 meisjes worden wakker en zeggen, oh ja, we hebben nog olie bij ons. En 5 hebben er niks meer in. En nu gaat het me niet om wie dat nu precies zijn, dat wil ik al een keer uitleggen. Dat is ook niet zo makkelijk, maar dat is wel uit te leggen. Maar het gaat me om de gedachte dat te middernacht de roep klinkt, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Vanavond klinkt de roep, de bruidegom komt. Echt waar, het duurt niet meer lang. En hij verlangt nog veel meer naar ons dan wij naar hem. Hij wil graag dat jij die mooie, die schone, die volmaakte, die zingende, die sprekende, dat jij bij hem bent. Dat jij bij hem mag zijn. En hij wil je stem horen, hij wil je gedaante zien. En hij wil zo graag ja, dank en ere ontvangen om wie hij is en om wat hij deed. En de Vader wil zo graag dat de Heer Jezus niet meer alleen is. Het is niet goed dat hij alleen is. Dat slaat op hem. En daarom zal ik een bruid maken die bij hem past, die één is met hem, die notabene uit hem genomen wordt, uit zijn zijde, zoals Adam een rib kwijtraakte, letterlijk het woord zijde kwijtraakte, waaruit een vrouw gebouwd werd, die bij hem gebracht werd, die dan één met hem is. Nou, dat hele beeld begint in Genesis en dat eindigt in Openbaring. En we zitten nu zo'n beetje halverwege de Bijbel met dit prachtige hoge lied. We zitten precies in het midden. Daar begon het. En het eindigt met de bruiloft van het lam. De bruidegom komt. Verlangt u naar de Heer Jezus? Hij verlangt naar u. Hij wil u zo graag bij zich hebben. Hij voor wie zijn leven niet kostbaar was. Hij heeft dat niet voor zichzelf gedaan. Hij heeft u kostbaar gevonden. En daarom zijn eigen leven gegeven aan het kruis om u schoon, volmaakt en mooi voor zich te kunnen plaatsen. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Hebben wij dat gedaan? Nee, heeft hij gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat je daar stralend staat. Zonder pukkeltjes, zonder weet ik veel wat voor vuiligheid. Niks. Alles schoon. Alles nieuw. Prachtig. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Vader, ik wil u danken voor uw zoon. Ik wil u danken dat de Heer Jezus mij lief heeft. Ons lief heeft en ons bij zich wil. En ons tot zich roept en ons toezegt dat we mooi zijn. En dat we aangenaam zijn voor hem. Dat hij onze stem wil horen. Dat gaan we doen. Als het nieuwe lied gezongen wordt in de hemel, dan zullen we daar zijn. En we zullen zingen alsof we nog nooit gezongen hadden. Het nieuwe lied. En we zullen buigen voor hem. We zullen bejubelen hem die in de troon is. En die als het lam dat geslacht is, daar staat. Waardig is het lam. We zullen bejubelend hem omringen. Hem toezingen. We willen u danken. Dat gemeenteleven eigenlijk ook is een lofzang naar hem. En luisteren naar hem, naar zijn stem. En uitzien naar hem, een venster. Maar ook onze persoonlijke geloofslevens. Kunnen die momenten hebben dat we vensters hebben. Dat we als het ware de hemel even inkijken. Maar dat ook de hemel naar binnen kijkt in ons bestaan. In onze levens en in ons denken. En in onze gevoelens. We willen u danken, Vader, voor Hooglied 2. We prijzen u en dragen ons aan u op en vragen ook of dit de uitwerking mag zijn van glorie voor de Heer Jezus. Lof voor hem, dank voor u Vader, aanbidding voor u die aanbidders zoekt. En aanbidding kan toch niks anders zijn dan bewonderend spreken over de Heer Jezus. Dank u wel. We prijzen u. Amen.